met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat u ons roept om weer met uw woorden bezig te kunnen zijn. We danken u voor de gang die Paulus maakte 2000 jaar geleden en die we kunnen nagaan omdat Lucas nauwkeurig Handelingen schreef. We danken u dat heeft laten optekenen voor ons tot lering en tot onderwijzing, tot opbouw. We danken u dat we mogen zien hoe dat ging daarin dat Korinthe, Vader, een belangrijke plaats in die regio waar het woord van u is uitgegaan en waar heel wat mensen toen tot geloof kwamen. We danken u voor de roeping die u ook in deze tijd doet, dat ook vandaag de dag nog steeds mensen tot geloof komen en dat door het evangelie zoals Paulus dat mocht brengen. We danken u dat hij getuigde van uw zoon die aan kruis stierf en begraven werd en gestorven is, opgewekt werd en op de derde dag en nu aan uw rechterhand verheerlijkt is. En dat is een geweldig evangelie wat daaruit klinkt, Vader, en wat roept. We danken u dat u daardoor mensen roept die u allang van voor de nederwerping had uitgekozen in Christus. En Vader, we zien met verwondering hoe dat gaat. De kracht van uw woord, de kracht van uw geest. We danken u dat u ons ook vanavond weer bepaalt daarbij. En geef daarin wijsheid uw woorden en mag het alles zijn tot lof en eer van u en tot opbouw van het lichaam van Christus. We danken u daarvoor, voor het uur wat u ons geeft, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, wij waren gebleven in Handelingen 18, vers 11. En daar is de apostel dus in Korinthe. En in dat in die laatste twee versen van de vorige keer, hè, vers 9 en 10, daar werd gemeld dat de Heer 's nachts door een visioen tegen Paulus zei: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. En ik heb die woorden uit dat volgende vers hier aangehaald. Want ik ben met u, omdat ik met jou ben. En dat was voor Paulus een geweldige verzekering, omdat hij daar in Korinthe en in die provincie daar optrad, sprak. En daar was bij gelegenheid natuurlijk ook tegenstand. In Thessalonica was die ook weg, moest hij eigenlijk weggaan vanwege de Joden die hem dwars zaten. En hij had daar maar korte tijd kunnen spreken in feite. Maar hij moest weer weg omdat hij, ja, de druk werd te groot om het zomaar te zeggen. En hier wordt dan gemeld dat hij die verzekering krijgt van de Heer dat hij daar nog langere tijd kon blijven, want de Heer zei ook tegen hem: niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En dat was natuurlijk voor Paulus een geweldige bemoediging en de Heer gaf hem de ruimte. Hij kreeg ook de ruimte om te kunnen spreken en dat heeft hij ook gedaan, want de tekst zegt dat hij zat daar echter 1 jaar en 6 maanden. En dat was nadat hij al enige tijd in Korinthe bezig was geweest. U weet wel, hij kwam daar en toen kwam hij die tentenmakers tegen, Prisca en Aquila. En hij had zelf ook dat handwerk. En ondertussen heeft hij natuurlijk daar ook gesproken in de synagoge. En hij moest daar ook uit de synagoge vertrekken. Maar de overste van de synagoge, Crispus, die was tot geloof gekomen. En hij kon dan in het huis van Titius Justus, wat pal naast de synagoge lag, kon hij verder gaan. En zo kon hij daarna nog, na die periode, kon hij nog 1 jaar en 6 maanden kon hij daar nog werken, volgens het verslag van Lucas, die dat nauwgezet allemaal nagegaan is en ook daarbij is geweest, deels, en alles goed heeft, zo goed mogelijk, voor Theophilus heeft opgeschreven. En dat woord, hij zat daar, dat wil zeer waarschijnlijk niet zeggen dat hij daar op één plek of in één huis of alleen in het huis van Titius Justus de hele tijd onderwijs gaf, elke dag. Maar dat gezeten zijn, dat wordt in de concordante vertaling in het Duits weergegeven als woonsitz, waarbij het woord woon, u ziet het op de dia, dun gedrukt is. Maar ze hebben daarmee wel aan willen geven, dat is ook de uitleg, de toelichting die ze erbij geven, dat hij daar zijn woonzetel had En dat impliceert eigenlijk dat hij van daaruit ook dat zag als een centrum, maar ook in die omgeving wel meer is gewerkt. Concordant Nieuw Testament in Engels heeft is seated, gezeten zijn. Je zou ook kunnen denken aan als bijvoorbeeld iemand, dat is dan in onze moderne tijd en kan misschien niet goed vergeleken worden, maar toch doe dat misschien een heel klein beetje eraan denken. Als een professor in een universiteit een leerstoel heeft, dan is die in principe gezeten op die leerstoel, maar geeft onderwijs op die universiteit, maar dat laat onverlet dat die professor ook op andere plaatsen natuurlijk tegelijkertijd, door de week op allerlei andere plaatsen onderwijs kan geven. Dus dat gezeten zijn kan ook gewoon inhouden dat hij daar zijn, dat Korinthe de stad was waar hij was en waar hij ook kon verblijven, waar hij dan onderdak vond. En dat hij daar dus gezeten was, maar wel degelijk ook naar buiten is getreden. En ja, dat blijkt ook wel uit hoe het beschreven wordt. Hè? Hij had daar maar liefst nog anderhalf jaar extra, om het zo maar te zeggen, de tijd. En het fotootje hier is ook een van de oude resten van het oude Korinthe. En Korinthe, dat lag hier op de, zeg maar, op de landstrook van Macedonië naar, ja, wat dat zuidelijke, de Peloponnesos, zeggen ze dan nu in Griekenland. En dat, dat was toen ook verdeeld in diverse Romeinse provincies. Onder andere provincie Achaïe, wat voor ons wel bekend is. En hij is ook waarschijnlijk in Kenchrea geweest, want hij kent ook mensen daar. In Romeinen 16 vertelt hij dat ook. Hij zegt, ik beveel echter jullie Phoebe aan, onze zuster, die ook dienaar is van de gemeente die in Kenchrea is. En Kenchrea was, zeg maar, een van de voorstadjes, zou je kunnen zeggen, een van de bijsteden van Korinthe. Korinthe was verreweg de grootste plaats daar, de havenstad, die dus aan twee kanten eigenlijk haven zat. Aan de ene kant de Egeïsche Zee en aan de andere kant de grote zee die u daar ziet. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke dat is, maar in ieder geval, het was een belangrijke havenstad. En daar was dus veel handel en Kenchrea lag daar tegenaan en daar was Phoebe en zij is ook beschermster geworden van velen en van mijzelf. Dus bij gelegenheid was dat degene geweest die ook Paulus ontvangen had en daadwerkelijk alle gelegenheid had gegeven zodat hij daar kon werken in Kenchrea. Dat vertelt hij dus in Romeinen 16. En wat deed Paulus? Nou ja, kijk, hij is apostel, onder hen onderwijzend het woord van God. En hij is nu net, of hij is daarvoor in Thessalonica, of Thessaloniki, ik weet niet hoe je het moet zeggen, geweest. En daar heeft hij 3-4 weken gewerkt. En Timotheus en ik meen Silas, die kwamen later, die bleven daar nog even. Maar het is heel goed mogelijk dus dat hij vanuit Korinthe in die anderhalf jaar de twee brieven aan de Thessalonicenzen geschreven heeft. Waarmee hij dus ook duidelijk maakte, hij had berichten gekregen dat daar toch vragen waren over, ja, hoe zit het nou met die overleden gelovigen en wat is hun toekomst? Want de Joden waren natuurlijk ook nadrukkelijk daar aanwezig en die kenden natuurlijk vanuit hun tenag alleen de aardse toekomst, het aardse koninkrijk, als de Messias zou komen. Met vele profetieën, Daniel natuurlijk ook. En hij schreef daartoe 1 en 2 Thessalonicenzen en dat was omdat hij wel zag dat daar geloof was. Paulus die zag dat daar liefde was, onderlinge liefde, functioneerde. Maar hij zegt ook in die brief dat er nog wat ontbrak aan hun geloof. En dat was wat nog ingevuld moest worden, wat hij dan mocht invullen vanuit die openbaring van de Heer. Hè. Ik zeg jullie in een woord van de Heer, 1 Thessalonicenzen 4, waarmee hij dus bekend maakt wat er gaat gebeuren als de Heer komt voor het lichaam van Christus. Dus dat ze geen aardse toekomst hebben, maar dat ze weggenomen zullen worden van de aarde. En later heeft hij, want hij was daar anderhalf jaar, dus later heeft hij waarschijnlijk ook gehoord dat er toch nog allerlei onrust was en dat ze onder grote druk stonden, want ze hadden al dat woord, hadden ze onder grote druk ook aanvaard en het woord was ook van hen uitgegaan. Hè. Thessalonicenzen waren heel actief bezig geweest, ook in dat Achaïe. En dat was echt uitgegaan van die gemeente en ze stonden onder grote druk. En daardoor dachten ze dat mogelijk de dag des Heren al begonnen was. Hè? Die begint natuurlijk met hevige gerichten. En zij dachten dat dat al begonnen was. En daarvoor schrijft hij dan die tweede brief. Want er ging kennelijk ook een valse brief van Paulus rond. Of misschien wel brieven, dat zou zomaar kunnen. Of allerlei geruchten. Maar dat wilde hij dus de kop indrukken. En daarvoor heeft hij dan de tweede Thessalonicense brief geschreven. Waarin hij dus bekend maakte. Ja, die dag des Heren is nog helemaal niet begonnen. Want eerst moet de afval komen. En de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Maar dat kan pas als de gemeente weggenomen is. Hè? Als wij uit het midden zijn weggenomen. En dat is toch, ja, daar is een, natuurlijk is daar discussie over. Maar de weerhouder, nogmaals, dat is, de, als u het mij vraagt, het lichaam van Christus. Niet de Heilige Geest, maar het lichaam van Christus is de weerhouder. En ik denk als we vandaag de dag om ons heen kijken in deze wereld, wat er allemaal gaande is. En je merkt toch steeds weer, als ergens iets weerhouden wordt of tegengehouden wordt, en dan laat ik het maar even heel algemeen zeggen, een vorm van kwaad. Als dat tegengehouden wordt, dan blijken daar heel vaak gelovige mensen actief te zijn om daar een, laten we zeggen, een belemmering, een dam op te werpen om dat tegen te houden. En dat gebeurt nog steeds. En dat is een opmerkelijk iets, vind ik. En waaraan je dus kunt zien dat de gemeente de weerhouder is. En pas als die weerhouder is weggenomen, dat kun je je zo voorstellen, dan zal het kwaad en de wetteloosheid zal met een enorme snelheid nog verder gaan. En dan zal de wetteloze zich ook kunnen manifesteren. Waarom niet de Heilige Geest te weerhouden? Omdat de Heilige Geest die blijft op aarde actief. Ook als wij weg zijn, blijft de Heilige Geest actief. Want er zullen nog steeds mensen in die tijd van de 70ste jaarweek van Daniël, de grote verdrukking, met name de tweede helft is de grote verdrukking, dan zullen nog steeds mensen tot geloof komen in Jezus als hun redder, als hun Messias. En dat is het werk van de Heilige Geest natuurlijk. Iedereen die tot geloof komt, is het werk van de Heilige Geest. Heb je nooit van jezelf, kan niet, onmogelijk, is het werk van de Geest. En in die tijd zullen nog velen, er wordt zelfs in de Openbaring gesproken over een menigte die niemand tellen kan. En dan wordt er gevraagd, wie zijn dat? Nou, dan wordt erbij gezegd, dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Dat zijn heel veel Joodse mensen, wereldwijd, die dan geroepen worden. Niet tot het lichaam van Christus, want dat is al weg, dan. Maar die worden geroepen tot het koninkrijk, tot het aardse koninkrijk. Die krijgen daarin een speciale functie. Wat denkt u van de 144.000 Joden, 12.000 uit elke stam? Die zijn er dan ook. Wordt uitgebreid over gesproken in de Openbaring. En zo zijn er nog wel veel meer, hè. En dan zal ja, in die eindtijd zal dan natuurlijk mensen denken soms, en dat is wel een hele logische gedachte, dat alles wat met geld en het geldsysteem te maken heeft, dat hele geldsysteem, dat financiële systeem, dat benoemen heel veel mensen als zijnde, dat is Babylon. Maar dat is niet Babylon, daar zit wel de kern waar het allemaal om draait, die zit dan in Babylon, want dat is dan de wereldhandelshoofdstad van de eindtijd. De superrijken, zeg maar, die zitten dan in Babylon en die beheersen dan met hun weelde en hun rijkdom de hele wereld. Maar in Openbaring is een geïnspireerde uitleg is dat een stad is. Babylon is een stad die een koninkrijk heeft, staat er dan, boven de koninkrijken van de aarde. En dat heeft te maken met de macht van het geld, van de financiën. En dat is vandaag de dag natuurlijk nog steeds de grote macht. Ik las vandaag in de krant, in de christelijke krant, een interview met een econoom. En die econoom die ging nooit naar de Action, zei hij. Ik mag geen reclame maken, maar ja, dat is dan gezegd, hè. En daar had hij allerlei redenen voor, want hij wilde geen goedkope producten uit China. Want de Action doet heel veel vanuit China enzovoort. En hij wilde dan ook een laptop hebben die minimaal 10 jaar meeging. Die ook zelf open kan schroeven, waarbij hij zelf die onderdelen kan vervangen. Zo was hij allemaal bezig. Een christen-econoom, zeg maar. En die zei van, als je ook kijkt naar de, hij is econoom, hè. Hij zegt, als je kijkt naar de afgelopen, ik meen dat hij zei 20 jaar... dan zijn er allemaal kabinetten geweest van verschillende kleur. Maar het beleid van Nederland, het economisch, financiële economische beleid, dat gaat eigenlijk gewoon door. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit wie daar of nou links is of rechts is, aan de macht zit, in de regering zit. En dan denk ik, ik zou wel eens met je willen praten dan over waar dan eigenlijk wel die macht zit, die economische macht. Want die zit heel ergens anders. Dus ja, zo liggen die dingen natuurlijk. Hè? En dat is in deze tijd al zo. En er gebeuren natuurlijk allerlei dingen die duidelijk maken dat de werkelijke macht niet bij de regeringen liggen van een land. Hè? In Nederland ook niet. De macht ligt niet werkelijk bij de regering in Nederland. Nee, die macht ligt heel ergens anders. De regering, die ministers, die mogen allemaal dingen doen. Maar dat is in feite allemaal enigszins in de marge. Dat zijn allemaal kleinere dingen. Maar de werkelijke, waar het om gaat, dat wordt op een heel ander niveau beslist. Daar beslissen de Nederlandse ministers niet over. En dat heeft ook alles onder andere met dat geld te maken. En Babylon, kijk, de ondergang van Babylon in de Openbaring 18 beschreven. Dat is niet alleen de ondergang van het financiële stelsel, maar het is ook de ondergang van die stad. Want het gaat om die stad. Daar zit dan de wereldtop, zeg maar, die dan van daaruit vanuit dat geld de hele wereld beheerst. En ja, dat is natuurlijk, daar heeft dan die wetteloze alles mee te maken. En daarover schreef Paulus in die tweede Thessalonicenzenbrief. Dat is natuurlijk een van zijn eerste brieven die hij schreef. Dit zijn waarschijnlijk de twee eerste brieven die hij geschreven heeft. En waarin hij dus al kon aanduiden dat er een wetteloze komt. En dat is natuurlijk heel sterk gebaseerd op het boek Daniël, wat hij daar ook besproken had in Thessalonica. Dus ja, dat gebeurt allemaal. Hè? En Paulus die had natuurlijk heel veel dingen mogen zien al in zijn leven. Hij heeft heel, heel ver mogen kijken, ook in de toekomst. Verder nog dan Johannes, hè? Johannes op Patmos. Paulus had al verder mogen kijken. Dan zien we ook dat hij waarschijnlijk ook gewerkt heeft in die hele provincie Achaïe. Want Korinthe, dat was, u ziet het ook hier op het kaartje, dat lag in de toenmalige Romeinse provincie Achaïe. En dat was daar de hoofdstad van. En dat zegt hij ook in de tweede Korinthebrief, in het eerste vers, Paulus. En daar heb ik even wat dingen overslaan, omdat het een heel lang vers is. Aan de uitgeroepen gemeente van God die in Korinthe is, samen met alle heiligen die in geheel Achaïe zijn. En dat doet toch, als hij er zo over schrijft, dat doet toch vermoeden dat hij heel wat van die heiligen heeft gezien, ontmoet. En misschien wel door zijn prediking inderdaad tot geloof gekomen. Dus het is heel aannemelijk, laat ik even toch voorzichtig zeggen, het is heel aannemelijk dat hij ook in die anderhalf jaar rondgereisd heeft in Achaïe en daar allerlei gelovigen heeft ontmoet en gesproken. Want ja, gelovigen zijn is heel fijn en in onze tijd is het ook fijn om gelovig te zijn. En dan kan je natuurlijk een gelovige zijn die, die middelen zijn ervoor en dat is ook heel goed. Prima, je kan thuis kijken online, maar het is ook fijn om bij gelegenheid, als je dat kunt, als je die mogelijkheden hebt, ook andere gelovigen op te zoeken, naar samenkomsten te gaan waar het woord klinkt. En dat is heel fijn. Het gaat om het woord, natuurlijk, het woord centraal. Maar daaromheen kun je ook elkaar ontmoeten, kun je elkaar spreken. En dat is gewoon fijn. Ik denk dat dat ook bevorderend is. Hè? Dat is voor het onderlinge contact, gemeenschap. Dat is allemaal dan fijn als je dat kunt doen. Hè? Maar de mogelijkheden via internet zijn natuurlijk heel fijn en dat doen we vanavond ook, daar maken we gebruik van. En dat is natuurlijk in de coronatijd, de afgelopen 5 jaar is dat natuurlijk heel erg sterker geworden, omdat er toen alles dichtgegooid werd, avondklok en dat soort dingen. En dat je eigenlijk aangewezen was veel om thuis dingen te doen, dat je eigenlijk niet veel minder mogelijkheden had. Maar goed, die tijd ligt achter ons en we kunnen elkaar weer meer ontmoeten, dat is heel fijn. Het woord van God. Hij sprak het woord van God. En als u de studies Handelingen heeft gevolgd tot nu toe, dan weet u dat er twee uitdrukkingen worden gebruikt in Handelingen, namelijk het woord van God en het woord van de Heer, het woord van de Kurios. En als die uitdrukking het woord van God wordt gebruikt, dan heeft dat heel vaak te maken met de verkondiging vanuit de nacht aan de Joden in de synagoge. Want Paulus die ging vaak eerst naar de synagoge, eerst naar de sjoel, en als daar liet hij uit de schriften zien wie hun Messias is. Dat Jezus hun Messias is, die gekruisigd is geworden en opgewekt is uit de dood. Dat kon Paulus natuurlijk als geen ander aantonen vanuit de Tenach. En er zijn natuurlijk talloze schriftplaatsen die dat laten zien. Dat is natuurlijk een hele rijke studie. En Je kunt zoveel dingen kun je nazoeken waar je dan de Heer, hè, als je eenmaal ook je ogen ervoor geopend zijn, dan zie je de Heer terug daarin. Hè, als je wil weten van wat ging er nou in de Heer om, hè, wat ging er nou in zijn denken om, wat beleefde hij, hoe zat het, hè? Dat is natuurlijk van de laatste 30, 40 jaar, wat waren zijn emoties, wat waren zijn gevoelens, hè? Dat is heel vaak de vraag bij ons. Nou, wilt u dat weten? Ik zou zeggen, lees dan de psalmen, want dan lees je eigenlijk niet David, maar dan lees je eigenlijk de Heer Jezus. Dat is de eerste en de hoogste toepassing van de psalmen. En een heel eind eronder komt dan de psalmist, en daaronder komen wij, hè, want wij herkennen dan ook wel wat van die emoties, en daarom spreken de psalmen ons aan. Het is ook heel fijn om ze te lezen. Psalm 19, vers 15. Bijvoorbeeld, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heer, mijn rots en mijn verlosser. Is gewoon een hele fijne psalm, wat je ook kan zingen en wat je ook beleidt, wat je ook wil. Mogen die woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, natuurlijk. En in die zin spreken de psalmen natuurlijk ook ons aan, hè. En zo overtuigde de apostel Paulus natuurlijk vanuit de Torah, vanuit de geschriften, vanuit de profeten, kon hij de Joden overtuigen van wat hij zelf van de Heer geleerd had. Ja, daar en ontzaglijk veel schriftplaatsen gaat het niet over jou, maar gaat het over de Messias, gaat het over Jezus Christus die gekomen is, die de Messias van Israël is. En dat deden de 12 in bijvoorbeeld in Jeruzalem. Toen zij predikten. Dat deed bijvoorbeeld Filippus in Samaria. He, die ontmoette daar die kamerling uit Moreland, zeggen we dan. He, dat is trouwens ook een mooi plaatje. Dat is een brochure. Daar moet ik nou ineens aan denken. Een brochure die wij hebben. En dat is in feite begrijp je wat je leest. En dat is een fijne brochure. Want die kun je zomaar aan iemand geven, want die is behoorlijk toegankelijk geschreven. Relatief voor ons dan eenvoudig geschreven. En dat laat ook zien hoe je de schriften kunt lezen. Hoe je de schriften zou lezen, zou ik bijna willen zeggen. En want die kamerling, die las natuurlijk toevallig, las die toen Jesaja 53. En toen was Filippus ineens bij hem. En die kon hem uitleggen natuurlijk vanuit Jesaja 53, ja, dat gaat over Jezus, de Messias. En dat had natuurlijk zoveel andere schriftgedeelten kunnen zijn. Dan had Filippus dat gewoon kunnen toelichten. Ja, dat gaat over Jezus, de Messias. Door Filippus in Samaria. Door Petrus in Caesarea bij Cornelius. Hè? Cornelius, de centurion. Die een vereerder van God was. Hè? En als dat er staat, een vereerder van God, dan is er echt alle aanleiding om aan te nemen dat dat een proseliet is. Dus, en een proseliet dan van de poort. Hè, dan, dat zijn mensen die staan als het ware in de poort. Proseliet van de poort. En je had ook proselieten van de gerechtigheid. Die lieten zich besnijden en die deden alle voorschriften van de Joden mee. Deden alle feesten van Israël, of van Yahweh moet ik eigenlijk zeggen, mee. En, trouwens, morgen is de Yom Kippur. Hè. Morgen Yom Kippur, de grootste Joodse feestdag, of grootste feestdag van Yahweh, die ook door Israël gevierd wordt. Yom Kippur, morgen weer. En dan 9 à 10 dagen later begint dan loofhutten, Sukkot. En dat is dan een van de grootste, zeg maar, gezette hoogtijden van Yahweh die hij aan Israël gegeven heeft. Hè. Dus maar dat deden die proselieten van de poort wellicht niet. Die deden niet mee met alle gebruiken en feesten van Israël. Maar die waren wel genaderd tot de God van Israël. Want hij was een vereerder van God, die Cornelius. En daar kwam Petrus. Dat waren allemaal proselieten. Dus die waren al genaderd tot de God van Israël. Hè? Dus dat maakt het even voor uw achtergrond. Maar dat hebben we allemaal gezien in de studies Handelingen. En als u dat wil weten, dan kunt u dat terugluisteren. Het woord van God. Dat werd dus ook gedaan door Paulus buiten Israël. En dat deed hij als hij in de Sjoel kwam. Hij kwam in de stad, dan ging hij naar de Sjoel. En dan ging hij met de Joden ging hij in gesprek. Want u weet dat met Joden is het dan altijd vragen stellen. Discussiëren, zeggen wij dan. Maar dat is, je kunt ook discussiëren in de goede zin, hoor. Je hoeft niet altijd op te vatten als dat discussiëren gaat om je gelijk te halen. Maar je kunt ook gewoon elkaar vragen stellen en dan antwoord geven en dan zo samen Al onderzoekend in de schrift kun je verder komen. Dat kan. Als het gaat in een goede sfeer, in ootmoedigheid, dan kan dat. Door Paulus, buiten Israël, heel vaak, en dan wordt er heel vaak gezegd, ook in handelingen, of regelmatig wordt gezegd, het woord van God sprak hij. En dan moet je dus denken aan uitleg vanuit Tenach. Daarnaast verkondigt hij ook het woord van de Heer. En dat is de verkondiging door Paulus aan de natiën zonder Tenach. Want ja, die natiën die hebben natuurlijk die Tenach niet, die hebben die ondergrond niet. Israël wel, maar de natiën niet. En die natiën die kregen dan te horen het woord van de Heer, dat evangelie zoals Paulus dat verkondigde. En de basis, ja, die vinden wij ook in de Korinthebrief. Paulus is in Korinthe, dus een beetje sparren met Korinthe, die Korinthebrieven. Hij zegt dan daarin, in 1 Korinthe 15, dat fundamenteel is dat de Christus, Christus is gestorven naar de schriften. Hij is begraven naar de schriften en hij werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Dat is de fundamentele feiten van het evangelie. Daar draait het allemaal om. En dan zegt hij tegen de Korintiërs van, dat is ook het evangelie wat jullie ook in de praktijk redt. Je ervaart ook in de praktijk de redding door dat evangelie, als je het zo vasthoudt zoals ik jullie verkondigd heb. En daar zit natuurlijk van alles op de lijn om dat te dwarsbomen. Die verkondiging zoals Paulus dat doet. En dat werd dus aan gelovigen uit de natiën gedaan, bijvoorbeeld in het Syrische en Pisidische Antiochieën. Dat waren de steden die waren vernoemd naar de grote veroveraars Antiochus. En je had nummer 1, 2, 3 en 4, ik weet niet, later nog meer geloof ik. Antiochus Epiphanes noemde die zich, de vierde, die heeft verschrikkelijke dingen gedaan ten opzichte van de Joden. Maar dat had alles te maken met die strijd die er was ontstaan nadat Alexander de Grote overleden was tussen vier generaals en uiteindelijk tussen twee. En dat waren dan de oorlogen tussen de Ptolemeën en de Seleuciden. En als ik het goed zeg, dan kwamen de Ptolemeën vooral uit de omgeving van Egypte en de Seleuciden vooral uit de omgeving van het noorden of het noord, ja, noorden zeg maar. En daar was voortdurend een clash, oorlogen tussen Ptolemeeën en de Seleuciden. En vandaar die Antiochus, dat waren er in opvolging, die noemden zich steeds Antiochus. Het woord van de Heer werd ook gesproken aan de gevangenbewaarder in Filippi. Die, zoals u weet, met die aardbeving kwam hij op de prediking van het woord van de Heer tot geloof, zoals we dat dan zeggen. En met zijn huis, en dat was natuurlijk een heel apart, bijzonder gebeuren. Maar ook daar werd het woord van de Kyrios verkondigd. En dat is het evangelie zoals Paulus dat. Ik gaf u er net aan de kern. Maar dat is het evangelie zoals Paulus dat brengt. En als dat gezegd wordt, het woord des Heren, dan in handelingen lees je eigenlijk niet wat dan inhoudelijk door hem gezegd wordt. Wordt alleen gezegd, hij sprak het woord van de Heer. En daar kwamen mensen door tot geloof. En als hij wel het woord van God sprak, dan zie je ook bijvoorbeeld in Handelingen 13, dat is een voorbeeld ervan, dan zie je dat hij vanuit Tenach allerlei dingen aantoont dat die opgestane, dat Jezus de Christus is. En we hebben nog een voorbeeld aan de niet-Joden, wat algemener gezegd in de provincie Asia. Dat was een vrij grote Romeinse provincie. Waarin bijvoorbeeld de toenmalige Efeze, Colosse en die plaatsen lagen. En dat lag dan tegen de provincie Galatië aan. En aan de niet-Joden bracht hij dan het woord van de Kyrios, het woord van de Heer. Dat kennen wij nog steeds in onze dagen. Want dat is het evangelie zoals Paulus het brengt. Dat is in feite het woord van de Kyrios natuurlijk. Dat is de uitspraak, de gedachte heeft God daarin weergegeven. En het is tegelijkertijd, ik denk nu aan het begrip, het Griekse begrip voor woord. Dat is niet alleen het neerleggen van een gedachte of het uitspreken van. Maar het is ook de hele, met het begrip woord kun je ook zeggen. Het woord van genade is wat in Paulus' brieven aan genade naar voren gebracht wordt. Het wordt dan samengevat met het woord. En in dat Griekse begrip, dat begrip logos, dat heeft eigenlijk ook te maken met een verzameling. Dat is een hele verzameling van woorden die bij elkaar gevoegd zijn. En Dat is dan gezamenlijk, is dat het woord van genade of het woord van de Heer. Dat aan de niet-Joden in de provincie Azië. Dat zijn allemaal Romeinse provincies, tegenwoordig Aziatische Turkije zeggen wij dan. En dat was ook lange tijd, dat hebben we gezien bij de bespreking van de Filistijnen over u. Dat was lange tijd natuurlijk het centrum van het zogenaamde Ottomaanse Rijk. Wat zich vanaf 1453 tot 1922 over een heel groot gebied daar heeft uitgestrekt. Dat waren allemaal... De ondergrond was dan natuurlijk de moslims, dus de islam, de Ottomaanse Rijk. En daarna werd dat door de Eerste Wereldoorlog werd dat eigenlijk beëindigd en ging dat over in de Franse en Britse mandaatgebieden. En toen werd ook Jeruzalem, toen in 1917 had je generaal Allenby, die dan Jeruzalem binnentrok. En dat markeerde natuurlijk wel iets, voor het eerst weer sinds lange tijd een, laten we zeggen, een westerse voeten die dan in Jeruzalem kwamen en dat bevrijden. Dat was natuurlijk de voorloper van dat later daar ook daadwerkelijk sinds 1948 de staat Israël zou ontstaan. En daar is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen 100 jaar. En als je dat niet zo weet, dan laat je je zomaar meeslepen door allerlei meningen. Dingen die heel hard geroepen worden op straat. En agressiviteit en noem alles maar op. Maar dat is allemaal politiek. Maar als je teruggaat even in de geschiedenis zo de afgelopen 100, 120, 30 jaar. En je hebt goed, en je leert goed wat daarin allemaal gebeurd is. Dan kijk je heel anders naar het Midden-Oosten. Kijk je heel anders naar Israël. Kijk je heel anders naar Gaza. Kijk je heel anders naar... De Palestijnen, de zogenaamde Palestijnen die daar, de moderne Filistijnen zeggen we dan wel eens tegen elkaar, die daar dan in Gaza zitten. Maar daar kijk je dan heel anders tegenaan. Dat is, maar dan moet je wel iets van de geschiedenis weten, moet je wel wat voordoen, moet je wel in verdiepen. En dat is allemaal zo voorhanden, je kunt het zo allemaal terugvinden, alleen je moet daar tijd voor reserveren. En dan ga je ontdekken hoe dat eigenlijk zit daar. En dat het plaatje dus heel anders is dan tegenwoordig allemaal natuurlijk via de media wordt verkocht. Want daarin wordt zo ongelooflijk veel onzin verkocht in de media. Dat is verbijsterend. Ik kijk dan ook heel weinig, eigenlijk geen journaals of NPO of wat dan ook. Kijk, al die praatprogramma's 's avonds, dat is allemaal geregisseerd van de eerste tot de laatste minuut. En die presentatoren of presentatrices zitten met oortjes in en die krijgen tijdens de gesprekken instructies wat ze moeten doen. Het is allemaal playbook, het is allemaal georchestreerd. Er is niks spontaan. Als je wil weten wat de mening van mensen is, dan moet je niet naar die praatprogramma's kijken. Want dat is allemaal in scène gezet, is allemaal eenzijdig, vanuit één kant belicht. En er worden allemaal bepaalde mensen worden uitgenodigd. En bepaalde mensen ook worden zeker niet uitgenodigd in die praatprogramma's. Maar ja, die geven te veel tegengas en dat kan natuurlijk niet. Nou kijk, zo gaat het allemaal en daarom kijk ik niet. Ik haal mijn informatie wel ergens anders vandaan. Vooral Gods woord, dat is altijd veel betrouwbaarder dan al die info die op je afgevuurd wordt uit de media. Dat is denk ik wel heel belangrijk hoor, dat je in deze tijd wil je weten hoe het zit. Nou, dan moet je niet naar de gewone reguliere kanalen kijken, maar dan moet je echt gaan graven. Dan moet je echt goed weten waar je moet zoeken en dan vind je het ook. En dan ontdek je wat er werkelijk allemaal gaande is. En het moet ook zo gaan, we leven in de boze eon. Er is heel veel bedrog, er is heel veel corruptie. Het moet ook zo gaan in deze boze eon. Het moet culmineren straks. Die wetteloze moet straks op de troon komen. Dat is allemaal door onze Vader, God de Vader bepaald, zeker. Alleen je ziet natuurlijk wel heel scherp, we blijven wel alert, we blijven wakker en we willen wel graag weten wat er precies gebeurt. We willen er graag wel doorheen kijken. En dat is, Gods woord is daar de beste bron voor, want ja, het moet natuurlijk daar eindigen in dat Babylon. Dat is de hoofdstad straks van het wereldrijk, het antichristelijke wereldrijk, zeggen we dan. En wat dan is het beste wat je kan doen? Nou, dus luister naar Paulus, want wat deed hij daar in Korinthe? Nou, hen onderwijzend in het woord van God. Dat was je natuurlijk voor geroepen. Dat is natuurlijk altijd voor ons, net als Israël, die... Ook als ze bij wijze van spreken, akelig voorbeeld, als ze wandelden naar de plek waar ze dan omgebracht zouden worden, Israël, 80 jaar geleden, Israëlieten, dan hadden ze op hun lippen, hoor Israël, hoor het Shema. Dat hadden ze op hun lippen. En dat is ook wat wij zouden doen, horen. Naar die ene, die Yahweh, die God van Israël, die onze Vader is door onze Heer Jezus Christus. Daar zouden we naar luisteren. Dat is het allerbelangrijkste. En al die ruis om u heen in de media is allemaal ruis. Dat wil u allemaal afleiden van. En wat u allemaal wel en niet wil kijken, moet u natuurlijk allemaal echt zelf weten. Maar de beste info is nog altijd dat woord van God. Dat is betrouwbaar. Dat is waar. Dat is de waarheid. En dat is wat je precies laat zien hoe het in deze tijd zit. En waarom onderwees hij hen het woord van God, die Korintiërs? Want we zien hier dus een uitzondering in Korinthe. Want je zou verwachten, hè, dat is een stad buiten Israël, dat is een stad te midden van de natiën, en noem alles maar op. Hè. Je zou verwachten dat hij daar het woord van de Heer spreekt, maar hij onderwees hier het woord van God. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een uitzondering om de regel. En waarom deed hij dat? Dat moet je dan eens afvragen als bijbellezer. Waarom? Nou, om die Korintiërs ook vertrouwd te laten raken met Tenach. En er waren ook onder die Korintiërs, dat kan eigenlijk bijna niet anders, ook Joodse mensen die tot geloof gekomen waren. Ik noemde net al Crispus. En zeer waarschijnlijk ook Sosthenes, die ook overste was van de synagoge, maar die waarschijnlijk ook tot geloof is gekomen. Ze moesten vertrouwd raken met de Tenach. En we zien ze hier, hè? Joodse mensen waren ook gelovig geworden. Crispus, de overste van de synagoge. Sosthenes, die wordt later Sosthenes de broeder genoemd. Die was ook overste van de synagoge. Heel waarschijnlijk is dat dezelfde ook. Nou, die zaten daartussen. En ja, Paulus die was natuurlijk een uitnemend kenner. Hij was doorkneed in de Tenach. En met het inzicht wat hij van de Heer had gekregen in of op de Sinaï. En dat is natuurlijk bijzonder, hè, dat ze zo hem hebben mogen horen. En ja, Paulus, die, u weet het wel, hè, Eutychus, die viel uit het raam, die viel in slaap. Want ja, Paulus die sprak zo lang. Ja, ja. Ja, maar ja, dat gaat zo eenmaal met het woord. Hè. Als dat woord eenmaal klinkt, dan gaat het woord werken en dan neemt het je mee en dan, ja, dan ben je niet snel daarover uitgesproken. En Paulus die sprak dan waarschijnlijk ook vaak wel lang. Ja, vervelend, maar toch. 1 en 2 Korinthe. En wat vinden we daarin? In die brieven, daarin vinden we meer dan 130 aanhalingen of verwijzingen naar Tenach. Dat realiseer je niet zo, hè, als je de Korinthebrieven leest, maar dat is wel degelijk zo. En we gaan maar even heel kort kijken in de vogelvlucht wat er dan allemaal naar voren komt in die Korinthebrieven. Nou, we zien daarin Genesis. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Daar spreekt Paulus over dat door één mens, hè, is het sterven in de wereld gekomen, of zoals in Adam allen sterven. En dat wordt natuurlijk in Genesis al gezegd. Hè? Dus hij citeert daarin in feite Genesis. Hij verwijst naar Adam. Nou, dan verwijst hij naar het eerste boek van de Torah, de eerste boekrol. 2 Korinthe 4, daar heeft hij het over dat die lichtglans van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, in ons hart is gaan schijnen. En dan haalt hij ook aan die bekende woorden uit Genesis 1 vers 3, dat God zei, hè, Elohim zei, het worden licht en er werd licht. En op die manier heeft God ook, in onze duisternis van ons hart, heeft hij ook het licht aangedaan. Heeft hij gesproken en is daar licht in gekomen. En dat zet Paulus dan, hè, hij haalt dan in feite Genesis 1 erbij in 2 Korinthe 4 en zegt hij, kijk, zoals die Genesis 1 in de schepping ging, zo is het ook in onze harten gegaan. God heeft daarin gesproken en heeft het daarin het licht aangedaan. De duisternis is verdreven, net als toen die tot chaos geworden wereld, dat God daarin sprak en het eerste wat hij zei, er was chaos, er was woestheid, leegheid, duisternis. En het eerste wat God zei, het wordt licht en er werd licht. Dat heeft hij gedaan. Exodus haalt Paulus ook aan in de eerste Korinthebrief onder andere. In 1 Korinthe 5. En dan zegt hij, over dat zuurdeesem heeft hij het dan. En over het paaslam. Hij zegt, laten wij als ongezuurd feest vieren, hè, met dat paaslam, want ook ons Pesach is geslacht, zegt hij dan, hè, in 1 Korinthe 5. onze Heer Jezus Christus. Christus, ons paaslam, is ook geslacht. En daarmee verwijst hij natuurlijk naar de uittocht uit Egypte. Toen men die ongezuurde moest eten en dat lammetje moest slachten. Vanaf de 10e Nisan, dat was de eerste maand. Vanaf de 10e Nisan, 4 dagen lang dat lammetje in huis. En dan 14e Nisan slachten, opeten, weg. Dat was bij de uittocht. En daar refereert Paulus aan in 1 Korinthe 5. In 1 Korinthe 10... Dan zegt hij ook dat we allen onder de wolk waren en allen door de zee heen getrokken zijn. Dat is allemaal ons tot voorbeeld opgeschreven. Dus haalt hij nog een keer Exodus aan. Dus we zien hier dat Paulus uitgebreid in die Korinthebrieven ook deze oude rol van Exodus aanhaalt. Leviticus noemt hij ook. Misschien wat minder duidelijk voor ons, maar toch. Hij zegt ja, in 1 Korinthe 9, degene die het evangelie spreken, dat is in principe de regel, die mogen ook van het evangelie leven. En dan haalt hij aan het voorbeeld dat als een priester offert, dan mag hij ook zelf eten, deel hebben aan het offervlees. En dat verwijst natuurlijk naar Leviticus, waar de inzettingen waren, dat er offers gebracht werden. En er waren offers waarvan de priester beslist niet mocht eten, die moesten allemaal verbrand worden, helemaal opgebrand. Maar er waren ook offers waarvan de priester en de leviet wel mochten eten. Dus die hadden dan deel aan dat offeren van het altaar. En dat haalt Paulus aan in 1 Korinthe 9. En ook in 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld. En in 1 Korinthe 8 gaat het ook natuurlijk heel uitgebreid over het eten al dan niet van offervlees. Nou, dat is allemaal in feite achtergrond Leviticus. Numeri noemt hij ook, 1 Korinthe 10. Dat het volk was regelmatig aan het murmureren, weet u wel. Dat is dat mooie woord, hè? Of nou eigenlijk geen mooi woord. Gemor, gemurmureer, mopperen. Want ja, ze hadden elke dag dat manna te eten. En ja, als je dat elke dag doet, jarenlang. Maar dan stuurde de Heer bij gelegenheid ook kwakkels, hè? Weet u wel, hè? Kwakkels. Kwakkels in de... Maar het was gemor. En omdat Israël ook zelfs, zelfs in de woestijn, in de wildernis, afgoderij deed, stierven er ook. En dat refereert Paulus ook aan in 1 Korinthe 10. Dus we zien daarin ook het boek Numeri naar voren komen. Hè? Dus dat is heel duidelijk. En dan hebben we ook Deuteronomium. Want in 1 Korinthe 8 vers 6, die geweldige uitspraak waarin Paulus zegt, er is voor ons nochtans één God, de Vader, uit wie alles is. En één Heer, Jezus Christus, door wie alles is en wij door hem. Nou, die ene God, dat is natuurlijk dat schema wat ik net al aanhaalde. Deuteronomium 6, dat hebben ze, als ik het goed zeg, in de Mezuza, die aan de deuren, weet u wel, de Mezuza aan de deur, hebben ze ook een rolletje, daar is ook Deuteronomium 6 in. En daar staat natuurlijk dat het schema, hoor Israël, hoor, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dat is de belijdenis van de Joden. En van ons natuurlijk ook, want er is één God. Als we absoluut spreken, is er één God. De Vader uit wie alles is en uiteindelijk ook tot wie alles zal zijn. Dus dat beleiden wij net zo als Israël natuurlijk. Ja, het is dezelfde schriften die we mogen kennen. En het is die ene God, die ene ware God. Dus we zien hier dat Paulus in die Korinthebrieven haalt die heel Torah aan. Opmerkelijk toch wel, denk ik, als je dat zo eens op een rij eventjes meekrijgt. En natuurlijk zijn er nog andere plaatsen te noemen hoor. We kunnen ook de psalmen noemen, dat citeert hij ook. En de profeten. Hij citeert ook bij gelegenheid uit de psalmen, maar ook uit de profeten in de Korinthebrieven. Dus ja, u kunt wat dat betreft, het is een prachtige studie om je daar eens even in te verdiepen. En dan gaat het verder. Terwijl Gallio echter stadhouder was van Achaïe. Gallio, dat was voluit, zegt Wikipedia. Lucius Junius Gallio Aeneas. En die heette eerst Junius Aeneas Novatus. Maar hij was geadopteerd door in de familie van de keizer. En dat had te maken met een zekere Gallio. En daarom had hij later ook die naam Gallio daarin opgenomen. En hier in Handelingen wordt hij kortweg aangeduid als Gallio. Dat was de stadhouder van Achaïe. Zeg maar wat in Amerika een gouverneur is van een Amerikaanse staat. Dat was hij dan als stadhouder van die Romeinse provincie. En dat was die, dat is vrijwel zeker dat hij dat was in één, want ze waren dat 12 maanden lang, kregen ze die functie. En dat was in de jaren 51 tot 52 na Christus. En hij zetelde dus ook in Korinthe, dat was de hoofdstad van Achaïe, en hij was een broer van de beroemde, toch antisemitische dichter Seneca, de opvoeder van Nero, want de opvolger van de keizer die er toen was, dat was keizer Nero. Toen was het bij Gallio was het keizer Claudius, Claudius de eerste. En ja, als je dan zo'n rijtje Romeinse keizers ziet en waardoor ze dan vervangen werden door de andere keizer, dan zeg je inderdaad, ik heb het laatst ook aangehaald, rare jongens hoor, die Romeinen. Waren echt rare jongens. Want de een die werd vergiftigd en de ander die werd gewoon vermoord. En dan door zijn opvolger. En de ander die werd gedwongen zelfmoord te plegen. Nero pleegde bijvoorbeeld zelfmoord, maar Nero op zijn beurt dwong ook, die was kieribiet hoor, Nero. Maar die dwong ook anderen om zelfmoord te plegen. Die zette Rome in brand enzovoort. Dat was echt een rare jongen hoor, die Nero. Nou, dat is genoeg over bekend in de geschiedenis. Maar Gallio was dus daar de stadhouder. En dat was bijzonder dat hij daar stadhouder was. Dat zullen we nog zien. Want dat past natuurlijk allemaal precies. Hè? God heeft dat natuurlijk precies zo gearrangeerd dat hij daar stadhouder was toen dit gebeurde. Want toen stonden de Joden eensgezind op tegen Paulus. En dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Want het woord eensgezind is heel letterlijk gesproken van gelijk gemoed. En misschien kent u het wat oudere woord gemoed niet meer zo, want dat gebruiken wij niet meer zo, misschien in ons spraakgebruik. Maar dat heeft te maken alles met je innerlijk, met je hart, met je innerlijke emoties enzovoort. Hè. Dat is althans wat de dikke Van Dalen zegt, hè. Dat heb ik vanmiddag opgezocht. En dat heeft allemaal met je, dus je innerlijke gemoed, we hebben dan ook over innerlijke gemoedsbewegingen en dat soort dingen. Of de gemoederen raakte verhit. Die uitdrukking kent u ook misschien wel, hè? Uit wat u meegemaakt heeft. De gemoederen raakten verhit. Dat kan zomaar onder, ik zeg even zacht hoor. Dat kan zomaar onder gelovigen ook gebeuren. Dat de gemoederen verhit raken, kan. Maar hier, hè, dat was, en dit is wel bijzonder, want als je even over nadenkt, hè, kijk, die Joden, die zijn enorm verdeeld. Altijd al geweest. Toen ook. Tegenwoordig zegt men, als je 2 Joden hebt, heb je 3 meningen. Zeggen die Joden zelf, hè? Ik bedoel, dat is niks te veel gezegd. En dat is, soms denk ik, nou ja, goed. Joden zijn, wat dat betreft, hopeloos verdeeld. Maar hier gingen ze zich samenballen. Hier werd het eensgezindheid. En hoe kwam dat? En dat is natuurlijk wel vaker zo. Dat mensen die anders elkaar, zal maar zeggen, op alle punten afstrijden, elkaar toch ineens vinden en er wordt een verbond, als het ware een verbond gesloten, omdat ze, wat hebben ze dan? Een gemeenschappelijke vijand, een gemeenschappelijke tegenstander. En zo konden in de Tweede Wereldoorlog de gereformeerden, samen met de communisten, zich verzetten tegen de nazi's, tegen de Duitsers. Zo ging dat. En na de oorlog, nou, gereformeerd en communisten, dat was dit hoor, clash. Dat zat lijnrecht tegenover elkaar. En het is ook in de geschiedenis zo geweest, vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat is, meen ik toch, op het konto van gelovigen wel geschreven, of gereformeerden, dat net voorkomen is dat de communisten hier in Nederland aan de macht zouden komen. Op het nippertje. En dat is misschien maar, goed geweest ook. He, want ja, de communisten, ja, daar zullen we maar vanavond niet te veel over zeggen. Maar de communisten, dat is wat hoor. De Joden die stonden eensgezind op tegen Paulus. En dat is waar vaak mensen ook elkaar vinden. He, ze kunnen het ook in geloofskringen ook met elkaar hevig oneens zijn. Maar ze kunnen soms zomaar ineens een front gaan vormen tegen Paulus. Want ja, dat woord van Paulus, ja, nee, dat is toch lastig hoor, lastig. Dat past eigenlijk niet binnen ons, nee. En we moeten ook Paulus niet te veel op een voetstuk zetten. Of je moet vooral maar de naam van Paulus niet te vaak noemen. Dat soort schijnargumenten wordt dan op tafel gelegd. Hè. Maar het zijn natuurlijk allemaal schijnargumenten. Want het gaat natuurlijk in wezen om de inhoud van het evangelie van Paulus. Dat wil men eigenlijk liever niet horen. Men wil het liever, ja, en dan zeggen we, ja, we willen Paulus wel, maar we willen ook Petrus erbij. Maar we willen ook Jacobus erbij. Ja, en dan clasht dat op het punt van, ja, nee, de schrift laat zien dat er twee lijnen liggen. Israël en de gemeente, het lichaam van Christus. En Israël is het overgrote deel van de schrift. En het lichaam van Christus is Paulus, brief van Paulus. Anders is het niet. Dat is, en ja, dan mag je het woord schriftindeling ook niet meer gebruiken. Nou, dat staat ook niet in de Bijbel inderdaad, klopt. Maar we zouden wel, net als een Timotheus, ons inspannen als een arbeider. Dat moest Timotheus ook doen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, maar die het woord van de waarheid recht snijdt. Orthotomeo staat er dan in 2 Timotheus 2. En dat is wat Paulus ook aanwijst. Dat je dat woord van de waarheid recht zou snijden. Wat betekent dat? Dat je kijkt wie heeft het geschreven? Aan wie is het geschreven? Is het aan Israël geschreven? Nou, dan gaat het niet over ons. Is het aan ons geschreven? Ja, dan gaat het wel over ons en dan gaat het niet over Israël. Heel duidelijk. Dat is de schrift. Dat is wat de schrift zelf laat zien. Als je de schriften bestudeert, dan blijkt dat. En dat is altijd zo als er weerstand is tegen de genade of tegen de genadeboodschap van Paulus, tegen het evangelie. Dan weten mensen zich elkaar te vinden die anders het totaal niet met elkaar eens zijn. Maar dan vormen ze één front en net als hier tegen Paulus. Dus wat in Korinthe gebeurde, als we dat nu dus zien gebeuren en het gebeurt nu heel regelmatig. Als daar waar Paulus evangelie doorbreekt gebeurt dat gewoon, dat gebeurt. Dan is er niks nieuws onder de zon. Dat gebeurde toen in Korinthe al. En dat gebeurt natuurlijk nu nog steeds. He, binnen het christendom is eigenlijk Paulus, ja, dat is altijd lastig. Ja, Paulus, ja, moeilijk. De Romeinenbrief is zo moeilijk, zeggen ze dan. Nou, beste uitleggers, als de Romeinenbrief nou zo moeilijk is, ga er dan mee aan de slag. Ga het dan uitleggen. Als je het zo moeilijk vindt, ga je er dan in verdiepen wat het betekent. Ga het dan tegen de mensen vertellen. Dat, het is een moeilijke brief en als je hem zo leest als gelovige, dan begrijp je misschien lang niet alles. Goed, we gaan de Romeinenbrief bespreken. Dat moet je dan doen als spreker of als predikant of als voorganger zijnde. Toch? Je moet die schriften dan aan de mensen uitleggen. Nou, en dat ligt vaak dan toch vaak heel moeilijk. Dat is lastig. Weerstand tegen de genade. Eensgezind tegen Paulus. Nou, ik kan dat heel goed voorstellen dat dat gebeurt. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En ze leiden hem op de bema, het podium. Ik heb het maar hier even vanuit het Grieks weergegeven voor ons, omdat het voor ons een bekend begrip is inmiddels. Maar je had daar dus in die tijd een bema in Korinthe. En u ziet hier een foto dat als u een tripje maakt naar Aziatische Turkije, dan kunt u naar Korinthe gaan. Of nee, sorry, Griekenland hè, is dit, sorry. Als u naar Griekenland gaat op vakantie, kunt u naar Korinthe gaan, kunt u dit aantreffen. Dat is de oude bema die er toen was, waar waarschijnlijk Gallio dan ook op heeft plaatsgenomen. En de bema is de plaats van rechtspraak. Hè? Dat was in die tijd zo. Dat was ook een. Hè, het is letterlijk vanuit het Grieks, het betekent ook stap-effect. Dus je moet een stap omhoog doen en het effect ervan is dat je dan op die bema staat. En op die bema werd dan recht gesproken. He, dat gebeurde dan door de magistraat of door de, we hebben dat ook gezien in Thessalonica, door de stadsbestuur. En hier, dit was een hogere, want in Thessalonica mocht Paulus niet meer in de stad komen. Was beslist door het stadsbestuur. Maar Gallio was een veel hogere. Gallio was de gouverneur, die stond boven die stadsbesturen. Die was de stadhouder van die hele Romeinse provincie Achaïe. En dat was een hele hoge functie in het Romeinse Rijk. Een van de hoogste functies onder de keizer. En daar leidde zij Paulus op. En zij probeerde dan de Joden. Want ja, Paulus die was daar al lange tijd bezig. Waarschijnlijk al inmiddels waren die anderhalf jaar nu verstreken. En ja, dat bracht zoveel teweeg. Dat de Joden werden natuurlijk zoals zo vaak nijdig, afgunstig. He, ze hebben de Heer ook uit afgunst gekruisigd, he, die Joden, staat er. Ze hebben hem uit afgunst gekruisigd, dus afgunst is iets hoor, onder mensen. Afgunst, he, jaloezie, nijd, levert dat dan op. Naijver zeggen we dan met een wat ouder woord, naijver. Maar dat is hetzelfde als jaloezie of afgunst. Dat heeft allemaal met hetzelfde te maken. De Joden, het Sanhedrin, hebben de Heer uit afgunst overgeleverd om gekruisigd te worden. Dat was hier dus ook aan de hand. Daar was ook natuurlijk afgunst aan de hand. Kon niet anders. Het werk van Paulus, dat had zoveel invloed en kwamen zoveel mensen tot geloof. De Heer had ook tegen hem gezegd, ik heb veel volk in deze stad. Dus er waren veel mensen tot geloof gekomen. De Heer had ze natuurlijk al op het oog, maar Paulus moest gaan spreken en dan kwamen ze tot geloof. En daarom, om die reden, uit afgunst, daar kun je gewoon van uitgaan, hebben ze hem hier op het podium gebracht om hem te laten veroordelen. Nou goed, ik denk dat het bijna 9:00 is.